Genoeg? Ja?
Oké. Mooi zo. Nou, we gaan van het eerste gedeelte weer met een onderwerp. En het tweede gedeelte gaan we verder met 2 Timotheus. Ja? Oké. Nogmaals ook even welkom, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Heerlijk ontreed weer om jullie te zien. Ook weer zo'n volle zaal, is ook altijd weer fijn natuurlijk. Daniel en Romina, leuk dat jullie er zijn. Die hebben bij Rachel en bij Rachel de trouwerij gezongen. Kinderen van Dick, voor degenen die dat niet weten. Dus dat weet iedereen gelijk wie jullie zijn. Ja? Dus welkom, fijn dat jullie er zijn. En ik heb hier de studie De Gulden Regel. Ja? En de ouderen onder ons kennen dat misschien wel. Wat dat betekent, hè? De Gouden Regel of De Gulden Regel. Wandel naar De Gulden Regel. Vroeger hoorde ik thuis ook wel van, ja, wie weet die definitie? Wat werd er dan gezegd? Wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Doet dat ook een ander niet. Dus we gaan zo moeten zien, dat komt uit de Bijbel. En dat is dat werd ook tegen mij gezegd. En ja, als je zo leeft, dan dat is volgens de gulden regel. En gulden, dat betekent eigenlijk goud. Hè? De gouden regel. Als goud is, dan is het goed. Hè? Nou, daar gaan we het nu over hebben. En ik heb hier de tekst uit Exodus, want we spreken over het verzoendeksel, dat was ook namelijk van goud. En we willen een aantal dingen gaan leren over het verzoendeksel, wat op de ark lag. Dus als je even met me meeleest in Exodus 25, vers 16, dan spreekt dat de tabernakel daar gemaakt wordt. En dat was een tent met een omheining voor degenen die dat niet weten. En dan zie je, er moest ook wat gemaakt worden, dat zegt God tegen Mozes hier. In Exodus 25, vers 16, daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. En wat was de getuigenis? De wet, hè? De 10 geboden. Mozes had natuurlijk die 2 tabletten gemaakt met de 10 geboden. En die werden in die kist gelegd. Ik zeg kist, want de ark, dat was een kist van hout gemaakt. Je ziet hier in die ark werd gelegd de getuigenis. Dus nogmaals, dat zijn de 10 geboden van de wet. Gij zult ook een verzoendeksel maken. Dus een deksel van louter goud. Dus op die kist kwam een deksel van goud. 2 ellen en een halve zal dezelfde lengte zijn. Nou, een ellen is ongeveer 50 centimeter. Dus 2 ellen is een meter. Nou, is 2 meter 25. 1 meter 25 lang. Dus zo groot was die kist niet. En dan zie je ook een andere halve el, dezelfde breedte. Nou, dat is 75 centimeter, dus zo groot was die kist ongeveer. Niet echt heel groot, maar daar ging het dan in. Gij zult ook 2 gerubim van goud maken. Een gerubim, die moesten ze van goud maken, van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een gerub uit het ene einde aan deze zijde, en de andere gerub uit het andere. Nou, je ziet vaak die schilderijtjes, tekeningetjes, zeker ook met Kerstmis. Dan zie je natuurlijk altijd engelen met vleugels. Maar dat zijn geen engelen, dat zijn gerubs waar naar je zit te kijken. Want een engel heeft helemaal geen vleugels. Dat is gewoon een man rond de 30, 33 jaar oud. Al zijn ze duizenden jaar oud al. Ja? Maar goed, dat zijn wat de plaatjes vertellen. Maar in de Bijbel is het niet zo. En je hebt ook nog de serafs. En die hebben 2, 4, 6 vleugels. Gerubs heeft er 2. Dus de gerubs, die werden op dat verzoendeksel gemaakt. Dat staat hier. Van goud. En maak u in vers 19 een gerub uit het ene einde aan deze zijde en de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Dus aan beide uiteinden stond zo'n gerub. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de gerubim maken. Dus het werd uit één geheel gemaakt. Dat is echt een kunstwerk. Uit de beide einden van dezelfde. En de gerubim zullen hun beide vleugelen, zie je, daar hebben ze de vleugelen, omhoog uitbreiden. Er staat ook niet engelen, het zijn gerubim. Bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der gerubim zullen naar het verzoendeksel zijn. Dus met andere woorden, je hebt, als dit het deksel is, heb je daar dus die gerubim, die staan erop. En die vleugelen die overschaduwen dan. En die gezichten staan van die engelen zo tegenover elkaar. Maar wacht even, ze kijken naar beneden. Ze kijken naar dat verzoendeksel. Ja, om het plaatje te begrijpen wat hier staat. De aangezichten der gerubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel bovenop de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. Zie je? Dus dat getuigenis, die 10 geboden gaan in die ark, die kist, het deksel gaat erop en dan moet het naar een plek gebracht worden dat God tegen hem zal zeggen. En dan zien wij, en al daar zal ik bij u komen en zal ik met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de 2 cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Dus God die spreekt vanaf dat deksel, tussen de cherubim, spreekt hij tegen Israël. Daar woont hij. Hij woont natuurlijk ook in de hemel. Maar daar, de ontmoetingsplaats voor het volk Israël met God was bij de tabernakel. En daar woonde hij in die tent tussen de cherubim. Dat is een beeld van de troon van God. Die woont tussen de cherubim. Op dat verzoendeksel van goud. Hè, dat heeft een betekenis. En kijk in Exodus 26 vers 34. Gij zult dat verzoendeksel zetten op de ark der getuigenis in het heilige der heiligen. Dus het heilige der heiligen, wie weet dat? Dat weten de meesten wel, maar misschien niet iedereen. Dus als je hier, teken ik het even. Hier heb je, dat is de ingang. Dat is de ingang. En dan heb je hier een tent. Dit is een omheining. Daar heb je hele mooie plaatjes, studies van. Ik heb bij mij op kantoor ook een hangen. Met alle kleuren. Het is echt zo vreselijk mooi. En dan heb je hier een tent. En hier heb je het altaar. Daar werd geofferd en dan heb je hier het koperen wasvat met het water om de priesters te wassen. Dan had je hier ook een ingang en dan weten we, hier heb je een ruimte, 2 ruimtes. En dat was overdekt en dat, hier was het ook donker, dus je had, wat had je in het heilige, dit noemen we het heilige. Hè? Wat stond er in het heilige? De 7 armen van de kandelaar, nou dat kan ik niet tekenen, die stond hier. En de tafel met de, hoeveel? 12 toonbroden, hè? Ja, dus voor elke stam 1. Die stond er ook. Dus er moest ook een priester, dat licht moest altijd branden. Ging, denk aan het kerstverhaal, maar goed. Dat Zacharia daar binnen was, hè? En er was daar de lamp aan het aansteken. En oh, nog iets, hè? Het reukofferaltaar voor de gebeden, die steeg op. En hierachter heb je het heilige der heiligen. Ja, en daar, ja, ik teken het niet goed, maar daar staat die kist in het midden. Dus de priester, en dat gaan we in het volgende vers lezen. Daarna zal, dat is de hoge priester, de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten. Nou, dat gebeurde hier. Hier had je van die tafels en dan konden ze die dieren slachten. Exodus, Leviticus 16 vers 15, daar staat het. Op de stencil staat het. Dus die werden daar geslacht en dan werd dat hier op dat altaar geofferd, ja? Zo ging dat. Maar dat bloed, 1 keer per jaar had je de grote verzoendag. En dat zien we er ook staan. Daarna zal hij de bok des zondoffer, dus een offer voor de zonde, die voor het volk zijn zal. En dat gebeurde 1 keer per jaar en dat noem je de grote verzoendag voor het volk Israël. Slachten en zal zijn bloed tot, kijk, binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var, dat is dat dier, gedaan heeft. En zal dat sprengen op waar? Het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Dus, ja, ik had eigenlijk even een vegertje moeten hebben. Maar goed, ik doe het even zo. Hier staat dus die kist. De hoge priester was geslacht hier, ging hij naar binnen. En hier had je een ingang, dat was ook een gordijn. Maar hier had je dan ook een gordijn, dat heet het voorhangsel. Het hangt ergens voor. Een voorhangsel. En eenmaal per jaar ging hij daar naar binnen. Met bloed. En dan sprenkelde hij dat op die kist. Op dat verzoendeksel. Ja? En dat deed hij 1 keer per jaar. Erop en ervoor. Dan sprenkelde hij dat zo, dat bloed op dat verzoendeksel. En dan ging hij weer eruit. Maar hij hoefde niet te proberen gewoon naar binnen te gaan zonder dat bloed. Want dan werd hij verteerd. Met bloed. Op dat verzoendeksel. Nou, dat is, en dan had je de stammen van Israël. 3 waren er hier omgelegd. 3 hier en 3 daar. Heeft allemaal een betekenis, ook met de poort naar het oosten en het noorden, al dat soort dingen. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar het is een studie waard. Maar ziet u dus wat er gebeurt, hè? Dus we zien de tabernakel, weet je wat het is? We zien de kist, de ark met het gouden verzoendeksel. En God woont als het ware, hij woonde daar. Dat was de ontmoetingsplaats voor het volk Israël met de God, met hun God, de God Israël. Nou, als je nou denkt, gelijk hij met het bloed gedaan heeft, hij bracht bloed, ja, op het verzoendeksel. Denk bijvoorbeeld aan Kaïn en Abel, daar hebben we het een tijdje geleden ook over gehad. Dat is een offer, hè? Een offer hier met bloed. Dus als Kaïn hier had gelopen, en Kaïn bracht een offer gewoon van de vrucht van het veld, hè? Dus als Kaïn met zijn offer was gekomen, met die vruchten, en die had zo naar binnen gelopen hier, en zo daar, had hij niet overleefd. Nee, het moet met bloed. Net zoals met Abel. Je moet doen wat God zegt. En dat bloed heeft natuurlijk een betekenis, ja? En het verzoendeksel ook. Maar zo ging het in ieder geval toen. Zo moest je het toen doen. Nu achteraf begrijpen wij door Paulus wat de betekenis is van het bloed en al dat soort dingen meer. Maar toen wisten zij dat niet hoor. Maar wat leerden wij hiermee? Dat iemand anders voor jou sterft. Dus dat noemen we het plaatsvervangend sterven. Want eigenlijk zou ik daar natuurlijk geofferd moeten worden voor mijn zonde. Want ik verdien de straf. Nou, dan is dus de les, een dier die neemt de straf voor jou. De priester legde de handen op de kop van het dier. Dus zijn zonden werden, hier gaat het over het volk, maar ook individueel moesten ze ook natuurlijk offeren door het jaar heen met de feesten. Maar dan werd die zonde voor jou op dat dier gelegd, werd geslacht en dan was die gedood en dan was het bloed gevloeid. Dan was jij vrij. Dus had je verzoening, vergeving. Dat is de les van de tabernakel, dat is de les van de tempel. Maar wij hebben natuurlijk nu het ware bloed. En Paulus openbaart dat het niet door dieren en bokken kan, maar alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus uiteraard. Nou, dus het verzoendeksel, let op ook hè. Het verzoendeksel, als we die kist hebben, ik teken hem eventjes. Dan hebben we hier het deksel. En hier heb je dus, nou ja, ik doe hem even zo hoor. Ik bedoel, ja. En hier heb je het verzoendeksel. Nou, de wet, die lag niet hierop. Ja, hij lag er ook naast, lezen we later. Als een getuigenis naar het volk toe. Maar ook, hij lag, die 10 geboden hier, die 2 tafels, die lagen erin. Met de 10 geboden, die lagen onder het verzoendeksel, niet erboven. En de religieuze mens, die denkt eigenlijk precies andersom. Ja? Die gaat zijn goede werken doen en dan denkt hij door God geaccepteerd te worden. Maar ja, wat ziet de Gerub dan? Die ziet hij alleen maar die werken van die mensen. En het getuigenis dat tegen jou is dat je schuldig bent. Maar als er bloed op ligt, hier ook, dan ziet die engel ziet het bloed. En dat bedekt dus mijn schuldverklaring van de wet dat ik schuldig ben. Schuldig, schuldig, schuldig. Ze verdient de dood. Maar dat bloed bedekt dat. Dus ze zeggen ook wel eens, het bloed van Christus heeft de zonde bedekt. Wij weten door Romeinen 6, niet alleen bedekt, het is met wortel en tak uitgeroeid de zonde. Niet alleen de tak, de zonden, maar ook de zondige natuur. Die hebben wij nog wel, maar door het bloed, door de doop in zijn dood, zijn wij zo met hem vereenzelvigd, dat wij zijn met hem gestorven, begraven en ook weer opgestaan, dat ook die zondige natuur is aan het kruis geslagen. Ja, dat kennen ze allemaal niet in die tijd hoor. Dat weet je alleen sinds apostel Paulus, die dat leert aan ons. Nou, dus het verzoendeksel was niet onder de wet, maar de wet was onder het verzoendeksel. God is rechtvaardig en hij is de rechtvaardiger. Dus hij is niet alleen rechtvaardig om alleen mensen te veroordelen, maar hij is ook degene die de mensen rechtvaardigt. Op basis waarvan? Nou, kijk, Paulus spreekt erover, Romeinen 3 vers 24 tot 26, daar zegt hij, en worden om niet gerechtvaardigd. Zie, niet uit te werken. Om niet. Dat woordje om niet is heel belangrijk. Dat vergeten veel gelovigen. Het is uitsluitend uit genade en niet door de werken. Om niet, even kijken hoor, uit zijn genade door de verlossing, kijk, die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus wat lezen wij hier? God heeft de Heer Jezus Christus voorgesteld tot een verzoening, zeg maar, als het verzoendeksel. God ziet ons, hoe ziet hij mij nu? In Christus of ziet hij mij in Jan Stel? Maar gelukkig ziet hij mij niet in mijzelf. En zo moet ik ook niet naar mezelf kijken meer, want ik ben in Christus. Dus God ziet mij door zijn Zoon. Dus hij ziet ook niet meer wie ik ben, die schuldig ben. Hij ziet zijn Zoon, hij ziet dat verzoendeksel. Dat bloed ziet hij. Maar dan niet het dierenbloed, maar het bloed van zijn eigen zoon. Dus er staat hier ook, door de verlossing, die zit in Christus Jezus. Niet meer in dat verzoendeksel van goud. Dat was toen. Maar let op. Welk God voorgesteld heeft tot een verzoening. Dus Christus stelt hij in feite voor als de verzoening, als het verzoendeksel. Met zijn bloed. Want ieder mens is toch schuldig? Alle mensen hebben gezondigd, zijn schuldig tegenover God. De wet verdoemt iedereen. En God heeft nu het geloof in wat? In zijn bloed. Hier, in dit bloed. Niet meer in dat bloed. Nu het bloed van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Toen kon dat bloed vergeving schenken. Dat staat er in Leviticus hoor. En hij zal het doen en hij zal vergeving krijgen. Maar dierenbloed kan toch geen vergeving geven? Nee, maar de zondaar ging wel naar de tabernakel, de gelovige zondaar, laat ik het zo zeggen. Die wist, ik ben een zondaar. En die pleitte op dat bloed wat daar op het verzoendeksel lag. En dan bracht hij de offer en hij wist uit geloof, nou ja, dan krijg ik verzoening. Ja? Hij wist niet beter. Maar nu, als diezelfde zondaar uit Leviticus toen de tijd nu geleefd zou hebben, hier in de zaal zou zitten, en hij kende de Heer hem niet, en je zou tegen hem zeggen, wacht even, de Heer Jezus Christus stierf voor je zonde. Hij is het ware lam. Dan had hij gelijk gezegd, amen, dat geloof ik, had hij het gewoon aangenomen. Want het gaat om geloof. Toen was het geloof in dat bloed, hij wist niet beter, maar als ik nu ga zeggen, jongens, jullie krijgen verlossing alleen door het bloed wat door dieren is geofferd, wat zeg je dan? Nee. Want daar krijg je geen verlossing meer. Dus ik heb dan een verkeerd geloof. Ik moet geloven in wat God nu zegt. Want God heeft aan Paulus de hoogste openbaring gegeven over de zonde en over wat geloof is. Want kijk, lees je verder. Door het geloof in zijn bloed. Dus God heeft geloof in zijn bloed. Dat is het enige onschuldige bloed wat ons kan vrijkopen. Dat is de prijs. En niet meer die dieren. Dat dierenbloed, anders moeten wij ook een altaar gaan maken hier. En daar, die kerk heeft een altaar. Ja, en dan zeggen ze, een onbloedig offer. En dat bestaat helemaal niet. Dat bracht Kaïn, dat was een onbloedig offer, maar dat kan God niet accepteren. Nee, het moet een bloedig offer zijn. Nou, door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid God. Die toen de tijd met de tempel, de tabernakel, dat bloed van dieren, wat toen vloeide. Ja? God wist, eenmaal komt mijn zoon. En die gaat sterven voor de mens. En zijn bloed. Dit was allemaal een schaduw. Maar dat bloed, dus iedereen die in geloof dat offer bracht, heeft God, hoewel dierenbloed niet kan vergeven, heeft hij toch kunnen vergeven. Omdat hij dat bracht in het geloof en het was een schaduw van het ware bloed van de Heere Jezus Christus. Dus dat zijn de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn. Niet van mijn zonden die ik gedaan heb voordat ik tot geloof kwam. Hij spreekt over duizenden jaren geleden, over die tijd allemaal voor het kruis. En dat heeft hij verdragen, want God is rechtvaardig toch? Hij is rechtvaardig. En de zonde moet hij straffen. Maar hij is verdraagzaam geweest. Duizenden jaren lang. Want hij wist dat kruis mijn zoon gaat komen. En op basis van dat bloed kan ik iedereen die toen leefde rechtvaardigen. Die in het geloof naar mij luisterde. En het offer bracht in de tempel. Het gaat om geloof. Nou. En dan zie je hier tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dat is nu. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus. Dus hij rechtvaardigde iedereen die niet het geloof heeft wat toen was. Dat kan je vergeten. Dan hoor je echt niet. Nee, die het geloof van Jezus heeft. Christus heeft zichzelf gegeven aan het kruis. Hij heeft de wil van de Vader gedaan. Hij kwam voor onze zonde om te sterven. En de persoon die dat gelooft, die rechtvaardigt hij. Het kruis is een openbare verklaring van Gods rechtvaardigheid en zijn liefde. Maar de mensen willen alleen maar over zijn liefde horen. Maar hij is ook rechtvaardig. Waarom rechtvaardig? Omdat hij heeft de zonde niet door de ogen gezien, door de vingers gezien. Zo van, nou ja, hier en daar, leugentje om best, dat moet kunnen, geen probleem. Ja, nee, dat is wel een probleem. Elke zonde, hoe klein ook, denk aan Adam, die moest de hof uit. En wat had hij helemaal gedaan? Hij had van die vrucht gegeten met Eva. Wegwezen. Gelijk eruit! Ik ken ergere zonden in de wereld. En die ik zelf vandaan heb. Nee, een zonde is een zonde, maar die wordt nu vergeven door het bloed van Christus. En niet meer door het dierenbloed, want dat kan helemaal niet. Dus de rechtvaardigheid is bewezen aan het kruis, absoluut, want er is een prijs betaald. Maar nu door het lam met een hoofdletter. En nou kan die met ons verder, ja. Wij weten, kijk, dan komen we van, en dan komen we over die, waarom vertel ik dat? Nou, in Matteüs 7, vers 12, over die gulden regel, hè, de gouden regel. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Wat staat daar in Matteüs 7, vers 12? Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo. Dus wij hebben dat wat in onze eigen taal wat anders gezegd, maar het is exact hetzelfde. Maar wat staat erachter? Als jij denkt zo te kunnen leven voor God, maar er staat achter, dat is de wet en de profeten. De wet, dat komt dus uit de wet. Ja, inderdaad, wat zoekt de wet eigenlijk bij de mens? De wet van Mozes, wat zoekt die? Ja, die zoekt in feite de liefde in de mens. Maar die toont aan dat hij dat eigenlijk niet heeft. De liefde voor God heeft hij niet. Het zijn allemaal geboden wat je moet doen en wat je niet moet doen. En de wet toont dus aan dat de mens een zondaar is. Dat is het enige doel van de wet. Dus kijk, in Galaten 3 vers 10. 3 vers 10 staat ook voor degene die onder de wet zijn. Wat zegt de wet? Dus als jij zegt, ik leef volgens dat principe, ik doe niemand kwaad. Dat hoor ik ook vaak. Ik doe niemand kwaad. Ik doe alleen maar altijd goed en dat soort dingen. Nou, wat staat er over de wet? Zovele als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk, en wat staat daar? Die niet blijft. In al hetgeen geschreven is, in het boek der wet, om dat te doen. Wie kan er in deze wereld zeggen dat hij ooit de hele wet altijd gedaan heeft? Niemand. Niemand is in staat om in de wet te blijven. Zelfs per dag nog niet eens. Want de Heer Jezus scherpt het ook aan, die zegt, oké, jij zegt dat je geen overspel hebt gepleegd, maar laat mij eens even in je hart kijken. Als jij naar een vrouw gekeken hebt, heb je haar begeerd toen? Nou, er is geen man in deze wereld die zegt dat dat niet gebeurd is. Ja, misschien een bepaald soort man die op mannen vallen misschien. Maar dat is ook tegen de wet trouwens. Zij ook schuld. Ja? Nee, maar dus dat ieder mens staat schuldig, want niet alleen de uitwendige acties, maar het hart van binnen, daar kijkt God naar. En dat is in overtreding met de wet. Iedereen die heeft de wet overtreden. En dan ben je dus in Gods ogen vervloekt. Je moet de hele wet kunnen doen. Want ook Petrus, wat zegt hij bijvoorbeeld over de wet? Petrus, dat is toch de grote apostel. Wat zegt hij in Handelingen 15 vers 10? Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Dieren, dit is uit Leviticus. En Exodus. Dat ze dat moesten maken. De wet gegeven. En wat zegt Petrus, duizenden jaren daarna? Niemand heeft, ook wij, het volk van Israël, wie de wet kreeg, hebben die wet niet kunnen doen. Het was een juk. Een juk is een last. Dus, het is dus een vloek aan Israël te geven. Peter zegt, wij hebben het alleen maar als een juk ervaren. Wij hebben het ook niet kunnen doen. En Jacobus 2, vers 10 zegt, want wie de hele wet zal houden en in één zal struikelen, die is geschuldigd geworden aan allen. Sorry hoor, één gebod. Wat, wie weet wat? Ja, C-J-I-B is. Als je zo'n envelop in de bus krijgt, en die kreeg ik van de week, kreeg gelijk een appje natuurlijk. Zo, waar heb je nou weer te hard gereden? Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, nou dan weet je het al, hè? Dus dan heb je een boete. Nou ja, ik heb er helaas nog wel eens heen. Niet altijd dat ik nou scheur, maar toch altijd van die boete van 10 of 15 kilometer te hard. Maar ja, dan word je gepakt en dan, dan kan je nog zo aardig zijn. Ik heb het een keer het voorbeeld van Rachel aangehaald. Dat die twee keer door dezelfde agent werd, die kon nog een beetje lief kijken. Toen mocht ze toch doorrijden, gratis. Maar ja, de wet is natuurlijk normaal zo niet. Die kent geen liefde. Dus die kijkt, ik heb gewoon overtreden, ik heb hard gereden, ik krijg gewoon die bon. Dus ja, kijk, en ik kan niet zeggen, ja, maar ik heb... Ja, ik kan het zeker niet zeggen, nee. Maar stel je voor, ik krijg... Helene, die kan het wel zeggen. Die heeft een keer op de tuin laag gereden. Je had nog nooit een bon gehad in je leven. Nog nooit één, voor te hard rijden. En tot ontsteltenis van ons allemaal... Kreeg Helene zelfs een bekeuring. 5 kilometer te hard. Maar kijk, dan zeggen wij, 5 kilometer maar.
Wat is het nou?
Maar wat zegt de wet? Geen genade. Gewoon betalen. Ja, maar ik heb nog nooit een bekeuring gehad, nog nooit eentje. Ja, sorry, daar heb ik geen boodschap aan. Kijk, Rachel kwam er nog mee weg. Maar normaal, je weet, je snapt het punt, hè? Dus de wet, je hoeft maar één keer te overtreden en je bent gewoon schuldig, je moet gewoon betalen. En zo is de wet van God dus ook, hè? En dat betekent voor ons, heeft een grotere consequenties dan alleen die envelop, hoor. Want dan ga je dus naar de hel voor altijd en eeuwig. Nou, dat is wat de wet doet, ja? En Paulus, wat zegt hij over de wet? Kijk in Romeinen 7, vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Dus hij doet eigenlijk dingen, hij wil goed doen, maar hij doet het niet. Hoewel hij zo graag wil. Paulus was een kind van God. Ik ben een kind van God, jullie zijn een kind van God. En voordat ik tot geloof kwam, ik ken deze strijd ook als christen. Dat ik graag de Heer, ik wilde graag een goed christen zijn. Nou, je probeert het, je probeert de wet te leven. En je komt elke keer tot de conclusie, het lukt niet. Dat had Paulus hier ook, ja. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar dan komt hij erachter, de zonde die in mij woont. Dat is die zondige natuur. Dus je kan hard je best doen om die wet, want Paulus die de wet zegt bijvoorbeeld, gij zult niet begeren. Nou ja, dat is niet alleen begeren van vrouwen, begeren van de naaste huisvrouw, de begeren van zijn bezittingen, begeren dit, begeren dat. De wereld draait om begeren. Ik leef er ook van. Ja, ik heb de mooiste borden bij mij in de show, de mooiste vloeren. En ik probeer iedereen te verleiden, nou ja, te verleiden dat ze denken, ja, koop die vloer, ik heb de mooiste vloer. Je hebt een vloer nodig, maar hebben ze wel een vloer nodig? Misschien heb ik die vloer, kan die nog wel 10 jaar mee. Maar zo werkt dat, het is begeerte. En dat is verboden onder de wet. Dus ja, en Paulus kwam er dus ook achter als gelovige, genadig gelovig, de prediker van Gods genade, probeerde het onder de wet te doen. En wat ging er met de wet gebeuren bij Paulus? Die ging juist bij hem de zonde opwekken, dat hij juist meer ging zondigen in plaats dat hij minder ging zondigen. Dus wat laat de wet zien eigenlijk? Dat de zonde in jou toeneemt. Want kijk, vanwege de zonde die onafscheidelijk in ons woont. Ik heb ook wel eens bij iemand gewerkt hoor. Die zei, ja, die kwam bij mij op bezoek. Ja, weet je nog? Die zei, ik zondig niet meer. Ik zondig, nee. Een gelovige. Dan ontken je de zondige natuur die je hebt. Die ben je dan schijnbaar ook kwijt. Maar dat is niet zo. Kijk, de zonde die onafscheidelijk in ons woont, kijk, die kan, de ongelovige, die kan de wet van God niet 100% doen. Dat kan die gewoon niet. Dat komt, en hoe komt dat? Dat komt door die zonde. En daarom is die wet ook gegeven, om aan de mensen hun mond te stoppen, dat ze zichzelf blijven verdedigen, net zoals Israël. Hè? Wij gaan de wet doen, toen ze de wet kregen. Israël, jullie moeten de geboden doen. En wat zeiden zij? Ja, wij gaan dat, wij kunnen dat, wij gaan dat doen. Nou, ze hadden, Mozes was nog niet, die was de berg op, en wat deden ze? Gelijk een gouden kalf. Niemand kan de wet doen. Ze hadden beter kunnen zeggen, nee heren, wij kunnen het niet. Wilt u ons helpen? Maar ja, zij wisten niet wat wij weten, hè, door Paulus. Want Paulus leert dat hier. Kijk, de geestelijke mens, die kan dat wel. Echterlijk alleen op deze manier. In Romeinen 8 vers 2. Hoe overwinnen wij de zonde die in ons woont? Daar is een regel voor. Een vaste regel. De wet. De wet des geestes. Niet de wet van Mozes. Dan gaat de wet juist de zonde in mij doen toenemen. Ik haal vaker het voorbeeld aan. Hier zit een hoge schutting. En er loopt iedereen voorbij. En er zit een luikje. En er staat op verboden doorheen te kijken. En iedereen, of nou, iedereen die doet dat luikje open. Of dat bordje. Dit is geschilderd, er staat er nat, niet aankomen. Wat doen we allemaal? Hé, het is toch nat. Ja, het stond er toch? Dus, maar de wet van de geest, dus die zondige natuur, zie je, die ziet een gebod of een verbod, en die gaat gelijk denken, nou, ik ga toch, dat wil ik toch even kijken hoor. Of verboden op het gras te lopen. Dat soort dingen. Nee, maar de wet van de geest van het leven in Jezus Christus. Dat is een vaste regel van de Heilige Geest. En wat is dat? Dat is het leven van Christus. Het leven in Christus. Als ik natuurlijk, ik weet nog dat ik gered werd. Toen dacht ik bij mezelf, Nou, ik ga dus verloren, dat wist ik. Ik ga naar de hel, want ik kom voor God en het is afgelopen. Klaar, over en uit. Het lukt niet meer, ik heb alles geprobeerd, maar het lukt niet. Dus ja, conclusie, je gaat verloren. Was niet echt leuk, dus ik was vreselijk bang. Maar toen dacht ik ook van, ja, ik zou gewoon opnieuw moeten kunnen beginnen. Want ik heb zoveel gedaan, dat is niet meer te herstellen. Maar als ik nou opnieuw geboren zou worden, letterlijk dacht ik toen zo. En ik zou dan gelijk beginnen met zonder te leven en ga zo door, dan zou het me lukken. Maar dat is eigenlijk het geloof, hè? Want je begint ook opnieuw. Je wordt ook opnieuw geboren. En dan komt de geest in je wonen. En die kan mij verlossen. Die kan mij sterken. Dus ik moet eigenlijk... Ik dacht eigenlijk toen zonder dat ik het wist. Maar eigenlijk moet ik eigenlijk als Jezus zijn. Want die wilde ik ook volgen. Dus wat wil je? Dan wil je eigenlijk als Hem zijn. Maar ik moet eigenlijk Hem zijn, wil ik... de zonde kunnen overwinnen. Dat is de enige mogelijkheid. Nou, eigenlijk is dat zo. Dat betekent, je moet in Christus zijn. Als de zondaar in Christus is, nou, dan ben je toch van het probleem verlost. Want dan doet Hij het in jou. En dat is het punt. En Christus kan natuurlijk niet zo letterlijk in ons allemaal wonen, maar wel door zijn geest. En dat is de oplossing. En dat is de wet van de geest des levens in Christus Jezus. Ik heb bij mij bijvoorbeeld staan, want de wet is geestes, comma, des levens in Christus Jezus, comma. Ja? Het is de wet van de geest en dat is het leven in Christus Jezus. En dat heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want dat is de vaste regel van de wet. Die zondigt, die sterft. Die gaat dood. Nou, in Exodus 26, vers 34, dan zien we dat het verzoendeksel van puur goud op de ark gelegd werd. Op de houten kist. De 10 geboden en de wet werden in de ark gelegd. En let op, dat heb ik al getekend. De ark en dergelijke, dat staat achter het voorhangsel. Ja, dat heb ik hier ook staan. In de plaats, het heilige der heiligen. Het is ook een beeld van de hemel. Wie kan er nu zo rechtstreeks naar God de hemel in? Niemand. Niemand. Nu wel, want dat voorhangsel, ja, het bloed van Christus, heeft gezorgd dat wij nu toegang hebben tot God de Vader. En dat zien we hier ook staan, maar er moest eerst iemand anders die weg vrijmaken, de weg vrijmaken. Hebreeën 9 vers 7, maar in de tweede tabernakel, dus dit is de eerste, want tabernakel betekent gewoon tent, want ons lichaam is ook een tent, ook een tabernakel, hoezo? Het is een tijdelijke verblijfplaats. Ik woon in een huis. Maar ik woon niet in een tent thuis. Dat doe ik op vakantie. Oh, nu ook niet meer. Maar in het verleden altijd gingen we op een camping naar en lekker in een tent. Maar na 2 weken ging je opbreken. Dan ging je weer. Waar ging je dan heen? Naar mijn vaste woonplaats. Mijn huis. Dit is een tent. Later is er een tempel voor gekomen. En later weten we ook straks in de toekomst staat er een tempel in Jeruzalem. En daar zal God wonen in Israël. Niet tijdelijk. Voor eeuwig. Op aarde. Hè? Voor eeuwig. Hier is nog een tent, want hij moest elke keer verplaatst worden. Maar wat heeft hier Jezus Christus gedaan? Je had de hoge priester, hè, die met het offer, en dan ging hij zo, en dan ging hij naar binnen, en dan ging hij naar God toe, die daar dan woonde. En dan bracht sprinkelde hij daar het bloed. Hier staat, in de tweede tabernakel, dus de steeds, dat is het meest heilige, waar niemand mocht komen, want God woont daar, ging alleen de hoge priester, kijk, eenmaal in deze jaars, niet zonder bloed, wat voor bloed? Dierenbloed. En dan zie je staan, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Dus de hogepriester ging met dierenbloed voor het offer voor hemzelf, want zelf moest hij natuurlijk ook, moest voor hem ook een offer, een bloed gevloeid zijn van een dier, maar ook voor het hele volk. Maar Christus, wat staat hier, ging binnen met zijn eigen bloed. Nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Ik moet zo opletten, ik wil zo graag hierop uitweiden, maar dat moet ik niet doen, anders krijg ik het niet af. Maar dit is zoiets moois met die tabernakel, hoe dat in beeld gebracht wordt. Christus ging met zijn eigen bloed. Ja, dit hè, dat altaar, wat is dat? Dat is eigenlijk het kruis. Golgotha is het altaar. Daar is Christus geofferd. Ja? En dat bloed, hij ging met zijn... En dan zie je de hoge priester, was Christus zelf. Hij heeft zich geofferd. En toen ging hij, hier symbolisch, ging hij gelijk door naar het heilige der heiligen waar God woont. Dus, Christus is opgestaan, hij is opgevaren naar de hemel. En toen is hij naar de Vader, heeft hij is hij daar werkelijk in de hemel gegaan met zijn eigen bloed. En daardoor heeft hij een eeuwige verlossing teweeggebracht voor ons. Zie je, dus dat is hier in beeld gemaakt, de hoge priester. Maar die deed het elk jaar, hè. Maar Christus, hoeveel keer? 1 keer. En dat is voor altijd. En die kerk zegt, moet elke keer weer. Maar dat is niet zo. Een eeuwige verlossing met zijn eigen bloed. God is rechtvaardig en de rechtvaardige van iedereen die zijn vertrouwen stelt in het enige bloed dat Gods eis voor rechtvaardigheid tevreden kan stellen. Er is maar... Judas zei, ik heb het onschuldig bloed verraden. Er is maar 1 persoon op de wereld die ooit geleefd heeft en ook ooit leven zal, wiens bloed onschuldig is. Die geen bloed van zijn vader meegekregen heeft, maar wat besmet was door de zonde. Daarom ook de bevruchting van Maria door de Heilige Geest uiteraard. Nou ja, Romeinen 4, 3, dat hebben we net gelezen, ik ga gelijk door. En daarom zegt Romeinen 5, vers 1, wat zegt Romeinen 5, vers 1? Dat wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En wat hebben we dan? Vrede met Romeinen 5, vers 1. Kijk even in je Bijbel. Romeinen 5, vers 1. En dat is, dat staat ook, Christus is eenmaal ingegaan. En een eeuwige verlossing. De hoge priester ging elk jaar naar binnen. Dat betekent dus, is dat een eeuwige verlossing? Als je elk jaar dat opnieuw gaat doen, dit. Dat betekent dat je in feite voor een jaar weer even er tegenaan kan. Maar na een jaar moest het weer gebeuren. Maar Christus is eenmaal ingegaan, maar dan in het echte heilig der heiligen. En een eeuwige verlossing. Dus als je eeuwig verlost bent, hoeft het ook nooit meer te gebeuren daarna. Dus wij hebben ook een eeuwige verlossing. Maar daardoor ook eeuwig vrede met God. En dat is je positie, dat is niet je wandel. Als je een keer zondigt, is mijn eeuwige verlossing opeens weg. Nee, hij heeft het gedaan. We gaan die elke keer opnieuw offeren. Dat is 1 keer. Dus Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Nou, ben ik gerechtvaardigd, dan geloof ik wat vers 24 en 25 zegt. Christus die voor je zonde is opgestaan. Voor je rechtvaardigheid. Dat heb ik geloofd. En op basis daarvan heeft God mij gerechtvaardigd. Ben ik verzoend en heb ik vrede met God. Er staat hier ook, gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Hebben vrede bij God. Met God. Hebben. Niet krijgen. Hebben. Vanaf het moment dat je het gelooft, heb je vrede. En Harry heeft al geopend met die tekst. Net niets en niemand kan mij scheiden. Zelfs ikzelf niet. Als ik zeg, ik stop nu met geloven op dit moment. En toedeloe, ik ga weg. Ik doe er helemaal niks meer aan. Ik ga gewoon in zonde leven. Mijn vrede met God blijft bestaan. Dat is wat wij moeilijk vinden om te begrijpen. Maar als je de genade kent, dan begrijp je wat ik bedoel. Want het is niet wat ik gedaan heb, het is wat hij gedaan heeft. Een eeuwige verlossing, dat raakt nooit meer, wordt nooit meer ongedaan gemaakt. En dat is heerlijk. Hè? En de wet, ja, de Bijbel zegt, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Dat zegt Paulus bijvoorbeeld. Maar ik zei het net al, de ware gerechtigheid, de wet is rechtvaardig, maar die kent geen genade. En geen barmhartigheid. Dus de wet zegt, net zoals die boete net, ja, al zeg je, ik heb mijn hele leven nog nooit een bekeuring gehad. Ik heb altijd keurig de wet, altijd aan de snelheid gehouden. Maar 1 keer overtreed ik en ik heb gelijk, boem, die boete. Ja, het kent gewoon geen genade. Geen liefde, niks. Ja, uitzonderingen dagen later, zoals mijn dochter dan. Ja, maar normaal gesproken niemand, ja, krijgt dat. Dus ja, maar God kent wel genade en barmhartigheid. Die wel, en de wet niet. Maar hij is rechtvaardig, dus wat doen we er nou aan? Maar kijk, vanwege Golgotha en zijn zoon Christus met zijn bloed, kan God rechtvaardig en barmhartig en genadig zijn. En doen wat hij eerst niet kon doen door de werken die wij deden onder de wet. Namelijk, hij kan nu de gelovige zondaar, en sommigen weten wel wanneer ze tot geloof gekomen zijn, sommigen niet. Ik weet het dus nog wel. En ik wist heel goed hoe ik naar mezelf keek. Ik was ook ik ellendeling, ik ellendig mens, ik zondaar. En die persoon heeft hij gerechtvaardigd. Dat is mooi. Iedereen, een moordenaar, noem het dan maar op. De meest slechterikken, die komen tot geloof. Er zijn getuigenissen. En die zijn gered. En dan zien ze, dan stoppen ze met moorden, ze stoppen met stelen, ze stoppen met... Het is ongelooflijk. Dus God heeft een zondaar, een ellendige zondaar, die de hel verdiende, die rechtvaardigt hij. Hij rechtvaardigt niet de mensen die zichzelf niet denken, ik kan het allemaal zelf wel. Nee, die rechtvaardigt hij niet. Want die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Je zal echt op je knieën moeten om te erkennen dat je een zondaar bent. En dan zal hij jou rechtvaardigen. Kijk, dat is de wet. Romeinen 9 vers, 3 vers 19 en 20. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat, kijk, nou weet je waarom de wet gegeven is. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld van God verdoemelijk zijn. Niemand uitgezonderd. Niemand. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Voor wie? Voor hem. Voor de mensen misschien wel. Wij kijken naar mensen die soms heel nederig zijn en heilig gedragen en al dat soort dingen. Maar voor God kan dat niet bestaan. Want onder de wet is er niemand die gerechtvaardigd wordt. Nee, men zal verdoemelijk zijn. Want door de wet is de kennis der zonde. Zie je het? Dus net met die snelheid ook, je rijdt op de weg, je kan rijden wat je wil, maar zodra er, je weet zelf ook soms wel, in een woonwijk moet je geen 100 gaan rijden, dat weet je toch? En toch zijn er sommigen die scheuren door een woonwijk. Maar ja, als er geen bord staat, dan kan je zeggen, nou ja, oké, okay, het staat nergens, waar staat dat ik het niet mag? Ja, maar je weet het toch? Ja, nee, hoezo? Totdat je zegt, bij de wet, we zetten een bord en we zetten 30 neer. En dan laat de wet aan jou duidelijk zien wat jij van binnen al weet. Dat je een overtreding bent, dat je dat niet hoeft te doen. Maar nu heb je geen excuus meer. Want nu zegt de wet, jij krijgt een bekeuring, want je doet wat niet mag. Je hebt geen excuus meer, je kan je niet meer verdedigen. Dat is wat de wet doet. Die brengt dus de zonde, de kennis van de zonde. Daardoor ga je de zonde kennen. En dan zie je, ik ben een zondaar. Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was. Zie je, wij konden de wet niet doen, omdat wij zijn krachteloos. Heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Daarom is Christus in een lichaam zoals wij gekomen. Hij had geen zondig lichaam, maar hij is net in zo'n lichaam als ons zondige lichaam, is hij naar deze wereld gekomen, zodat hij als mens, niet als een dier, ja als een lam, maar niet echt lam, dat is een symbolische beschrijving van hem, als een weerloos lam, is hij naar de slagbank geleid. Maar hij heeft het lichaam zoals ons aangenomen. Van ons is het krachteloos. En hij heeft in mijn plaats, heeft hij dus daar aan het kruis gehangen. En dat is voor de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees, in het lichaam wat aan hing. En Paulus zegt het ook in Handelingen 13 vers 38 en 39. Zo zijn u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving de zonde verkondigd wordt. En dat van, in Christus dus. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt. En niet door de wet. En denk eraan, hè, de wet die lag dus onder het gouden verzoendeksel. En de wet die werkt toorn. Hè? Ja, je overtreedt de wet en dan krijg je dus de toorn van God eroverheen. Dus daarom, dat bloed. Als dat bloed er niet zou liggen, dan zou die wet zeggen, schuldig, schuldig, schuldig. Dus de zonde blijft een schuldig staan. Dus dat is wat de wet doet. Want de wet brengt de zonde in de mens naar boven. En de gouden regel, ik doe gewoon, ja, volgens de geboden van de wet. Ik doe niemand kwaad. Wat gij niet wil dat u ziet, doe ook een ander niet. Maar dat is een onderdeel van de wet. Dus dat verklaart je schuldig. Maar kijk, in de plaats van de toorn heeft Christus nu vrede gemaakt door zijn bloed. Dus door de wet roept de mens de toorn over zich af. Maar in Christus, het bloed van zijn zoon, krijg je vrede met hem. Colossenzen 1 vers 20 en 21. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, kijk, door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde zijn, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Dit gaat over de posities, maar in vers 21 staat dat hij ook, dus zal ik even lezen, Colossenzen 2 vers 21. Ik ben vergeten, die had ik er eigenlijk beter bij kunnen zitten. Nou, ook bij kunnen zitten. Het gaat om het bloed van zijn kruis, maar Colossenzen 2 vers 21, 1 vers 1, wat stond het ook weer? Colossenzen 2 vers... Zeg je? Oh ja, 1 vers 21. 22. 21, ja. Ja, en hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Dus als je verzoend bent, dat betekent, dan heb je vrede met hem. Vrede ontstaat na de verzoening. Je moet eerst naar elkaar toestaan, net zoals twee mensen ruzie hebben, dan is het ruzie en dan de ruggen naar elkaar. Maar dan wil je het goed maken, dan draai je naar elkaar toe en dan geef je elkaar een hand en dan ontstaat de vrede. En dat is wat gebeurd is door het bloed van Christus. Hij heeft de dingen met zichzelf verzoend. In het lichaam zijns vlezes, door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onschuldig voor zich stellen zou. Nou oké, dat moet je thuis lezen, Galaten Tevens 21, dat Paulus zegt, ik doe de genade niet en niet. Want Christus, als de rechtvaardigheid door de wet was, dan is Christus, wat? Tevergeefs gestorven. Nou, je weet hè, dat verhaal in Lucas 18, de fariseer en de tollenaar, daar hebben we het er vaker over gehad. De tollenaar maakt een hele show ervan, die staat daar in de tempel. En de Heer Jezus, hè, dit is de tabernakel, maar de tempel ziet er ook een beetje zo uit. En de Heer Jezus zit hier zo met zijn discipelen en daar staat daar zo'n, of ik weet niet precies, ongeveer hier of zo, het is niet helemaal hetzelfde, maar goed. En ziet daar die tollenaar, die staat daar, die kijkt helemaal niet, die durft niet eens omhoog te kijken, want dan zeg je, praat je tot God, hè, praat je zo. De Heer Jezus hief ook zijn ogen op hè, toen hij bad, naar de hemel. En die farisee die doet dat, hè, dat is een religieuze man, dat is een werker der gerechtigheid. En die staat daar en ik heb, ik vast 2 maal per week, ik geef mijn geld, ik ben gelukkig niet als die onrechtvaardige en gelukkig niet als die tollenaar, want hij staat natuurlijk vooraan, die tollenaar, die zit natuurlijk daar, die zit hier ergens. Gelukkig ben ik niet zoals hem. En wat zegt de Heer Jezus? De tollenaar zegt namelijk, o God, wees mij zondaar genadig. En die kijkt niet omhoog, die kijkt zo. Kijk, die vernedert zich, die maakt zich klein, die ziet, ik ben een zondaar. O Heere, wees mij genadig. En die doet een beroep eigenlijk op dat bloed wat van het verzoendeksel. Op het bloed van die dieren. Dan weet hij dat God, die moet mij dus vergeven, volgens de wet. Maar hij ziet zichzelf als een zondaar. En die farisee het natuurlijk totaal niet. Dus dat is ook heel mooi in beeld gebracht. Nou, kijk, dus de wet, Paulus zegt, is een bediening van de verdoemenis. De wet kan de mensen alleen maar veroordelen en verdoemen. Hij noemt het de bediening van de verdoemenis. Die gaan we niet lezen hoor. Maar gelovigen zijn gerechtvaardigd door het bloed van Christus. In Christus is er geen verdoemenis. Johannes 3 vers 18 zegt, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren zoons van God. Dus onze plek is niet onder de wet, maar is dat wij in Christus zijn, hè, zijn bloed. Want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Hoe kan je de zonde nou doden in jou? Hè? Nou, ik had net een praatje met iemand. Is of de wet of de genade, ik weet niet meer. Maar het is 1 van de 2. Het is of de wet of de genade. En niet allebei. Dus je bent of onder de wet of onder de genade. Onder de wet, dat betekent, dan zijn die getuigen tegen jou, dat je een zondaar bent, je schuldig bent. Maar de genade laat zien, ik ben volmaakt in Christus, ik heb vergeving van al mijn zonden. Om niet. De één manier is, in mijn dagelijkse leven als gelovige, omdat de zonde in mij niet gaat heersen, is dat ik weet dat ik niet onder de wet ben, maar onder de genade. Wat betekent dat nou? Ja, natuurlijk is genade, zegt iedereen. Alle kerken praten over de genade, toch? Maar we praten over het evangelie van Gods genade, in de bedeling van de genade Gods, verkondigd door apostel Paulus, met het evangelie van zijn genade. En dat zijn voor ons de leefregels voor ons vandaag. Want kijk, wat hier ook staat, de religieuze mens begrijpt niet hoe dwaas hij is door de voorkeur te geven aan onder de wet te zijn, in plaats van in Christus. Want dat is toch de wet van de geest in het leven in Christus. Dat kan mij verlossen van de wet van zonde en dood. Dat is de enige manier. Zijn geest moet het in mij doen. Maar wanneer gaat zijn geest werken? Nou, wij begrijpen, je hebt eerst Golgotha, het kruis, dan ontvang je Gods geest. Dan heb je het bloed van Christus, ja, dat is wat ons vrijgekocht heeft. Efeze zegt ook in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Maar er zijn veel gelovigen die denken nog steeds door... Ja, hetgeen u, wat jij niet wat jou geschiet, doet het ook een ander niet. Op die basis voor God behagelijk te kunnen leven. Maar dat zijn regels uit de wet. Wat als iemand nou helemaal niet zo aardig is voor jou en lelijk blijft tegen jou doen, wat dan? Nee, en als ik ook eens een keer tekort schiet, en dat gebeurt, want ik kan de wet ook niet houden. Hoe is Gods houding dan aan mij? Heb ik dan nog steeds vrede met hem? Kijk, de geest die werkt op basis van de Bijbel, dat weten we allemaal. Dit zijn woorden van de Heilige Geest. Dat zegt hij duidelijk. Woorden van de Heilige Geest. Ze hebben het opgeschreven onder leiding van de Heilige Geest, zijn het opgeschreven. En Gods geest in de mens gaat dus werken samen met het woord. Dat zal iedereen ja op zeggen, toch? Maar gaat Gods geest nu ook mij kracht geven als ik ga geloven en mijn leven laten leiden op basis van teksten die hiermee te maken hebben? Met de tabernakel is het antwoord nee. Want dan stel ik mijn geloof op dingen uit de wet. Terwijl wij zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade. En Paulus verkondigt, Christus heeft alles aan het kruis volbracht. Alles. En jij hoeft niks te doen, maar laat Gods geest in jou doen. En Gods geest gaat werken in jou als je ook gehoorzaam bent aan zijn woord. En Paulus spreekt nu namens God, namens Christus. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En als ik onder de genade ben, dan gaat de zonde niet in mij heersen. Het is door het bloed, ja, het verzoendeksel, zeg maar, van Golgotha. De zondaar die het woord der waarheid recht gaat snijden en het evangelie van Gods genade tot leidraad maakt in zijn leven. Dus dat is eigenlijk de boodschap die wij vandaag leren. Ik wil gaan eindigen met dat laatste gedeelte. Titus 2 vers 11 tot en met 14. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Zie je, wat is de wet? Zaligmakend? Nee. De hel verdoemende wet. De wet die de mensen kennis geeft in zonden. Een wet die de mensen laat zien dat ze verloren gaan. Maar wat doet genade? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus het is de genade, de boodschap van Gods genade. Ja, dat is het evangelie van Gods genade, niet het evangelie van het koninkrijk. Ja, dat is verschenen aan alle mensen, via de Heer Jezus, aan de apostel Paulus. En dat zijn zijn brieven, die onderwijzen ons. Hoe wij goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden gaan verzaken. Daar heb je de begeerlijkheden, zie je het? De genade, die zorgt dat dat overwonnen wordt. Dat dat niet heerst in mij. En dan zie je ook een leven van matigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus het kruis voor onze zonde gestorven, maar ook dat wij zullen leven, een godzalig leven, vol ijverig in goede werken, maar niet volgens de gouden regel, niet volgens de wet, maar de genade die dat in mij gaat doen. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze geweldige boodschap uit uw woord, Vader. Het geeft zoveel kracht en blijdschap, Vader, als wij maar naar luisteren, naar de apostel Paulus en zijn brieven, tot wie u nu spreekt, Vader. Dat zijn wij, het lichaam van Christus. En dan zien wij ook dat het woord de oplossing is voor alle omstandigheden. Dat wij ook gesterkt worden, niet alleen gesterkt, maar ook blij en verheugd zijn, Vader. Omdat wij weten dat die liefde, die verlossing is eeuwig, die raken we nooit kwijt. We weten ook dat uw liefde, die gaat op geen enkele manier, zal het voor ons verminderen als wij zondigen. We zijn juist verheugd omdat we dan elk kunnen pleiten op het bloed van de Heer Jezus. Waardoor wij de verlossing hebben, een eeuwige verlossing. En dat we weten dat uw houding is naar ons, dat u ons ziet in uw zoon. En dat betekent als u uw zoon ziet, dan bent u altijd blij. En dan daar mogen wij ons in verheugen dat u ons ook zo ziet in uw zoon, de Heer Jezus Christus. Volmaakt, Vader. Dank u wel voor deze genade. In zijn naam dank u daarvoor. Amen. Goed, gaan we even koffie drinken. Dan over 10 minuutjes willen we naar het tweede gedeelte.